Het is mooi om te zien hoe iedereen zo zijn taak heeft deze morgen. Ik zat zo te denken hoe vanzelfsprekend we het vinden dat alles maar zo gebeurt. Zoals we kijken naar de muzikanten, echt genoten van jullie spelen. Gitaristen, erg mooi, fluitisten, keyboard. Maar ik denk dat degene die het geluid doet, degene die zo heel precies de beamer bedient, degene die vanmorgen het kinderwerk doen en op de kleintjes passen, degene die straks koffie gaan schenken, de kosters, nou noem maar op. Er zijn zoveel mensen die zich inzetten waar we zo makkelijk aan voorbij gaan. Wij die zo lekker gaan zitten, laten we gewoon eens dankbaar zijn ook voor de inzet van die mens. Wil ik gewoon even zeggen. En ik wil graag heel kort even nog een zegen vragen en bidden. Heer, ik wil eerst tot u komen, zo voor we uw woord open gaan doen. En Heer, u kent mijn gedachten, hoe verward ik ben en hoeveel dingen er door mijn hoofd gingen op weg hierheen en ook tijdens de dienst. Ja, zoveel gedachten die dan op je afkomen, die je wil filteren. En ja, dan bid ik echt om helderheid in mijn verstand. En ik wil zo bidden, Heer, dat u met uw geest wijsheid geeft om te kiezen uit de veelheid van dingen die mijn gedachten zijn. En om het juiste neer te leggen wat van u is. Heer, geeft u de gemeente wijsheid om te filteren, om te verstaan wat u zegt en wat gedachten zijn die van mij zijn. En we bidden dat zo in de genade van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Kan je wel eens hebben dat je dan zo bezig wordt gehouden door waar je over gaat spreken, dat allerlei dingen binnenkomen. Moet ik dat nog zeggen? Moet ik dat misschien weglaten? Hoe zit dat dan? Dus ik hoop echt daarin een stuk wijsheid te krijgen. Ik ben bezig met een serie preken over de Heilige Geest, waarvan vandaag de derde. De eerste keer heb ik mogen spreken bij jullie over Johannes hoofdstuk 3, over de wedergeboorte. Zoals een kip twee keer geboren moet worden, heb ik toen verteld, zo moet ook een mens twee keer geboren worden. En als je die tweede geboorte niet meemaakt, die geestelijke wedergeboorte, dan zul je het koninkrijk van God niet binnengaan. Het is dus een zaak van leven en dood. En ik heb dan ook uitgelegd dat niemand uit zichzelf zich daarnaar uitstrekt. Dat er niemand kan zeggen later, Heer, door mijn inspanning ben ik wederom geboren. Het is puur en 100% het werk van de Geest van God. Wij mensen zijn altijd geneigd om weg te lopen van dat wat God wil. Ik heb dat voorbeeld gegeven in die kikker waar u niet aan mocht denken. En het hielp u misschien een beetje om te ontdekken van ja, wij zijn inderdaad geneigd om te doen wat niet moet. En niet geneigd om te zoeken naar wat wel moet. En het wonder is dat God in zijn genade de geest heeft gegeven die werkt en gewerkt heeft aan uw hart. De tweede keer heb ik gesproken dat als je geboren bent, dat je dan ook mag leren lopen, mag leren wandelen. Uit Galaten hoofdstuk 5. Wandel door de geest en voldoet niets aan het begeren van het vlees. Wandel door de geest, dat is de weg die eindigt bij Christus. Die Christus verheerlijkt en de weg van het vlees is de weg die eindigt bij het ik, bij jezelf. En er is een constante strijd, ook als je gelovig bent, ook als Gods geest in je woont, een strijd om jou weg te trekken van die weg van het koninkrijk. En om je te brengen op de weg die naar je eigen verheerlijking leidt. En telkens weer zul je door gehoorzaamheid aan Gods woord en door het werk van zijn geest moeten kiezen om die koninklijke weg te gaan bewandelen. En als je wil weten of je die goede weg bewandelt, dan moet je afvragen, wat is het resultaat van mijn keuze? Geeft het vrucht van de geest? Verheerlijkt het Christus? En daarom zei Paulus ook in Galaten, gij wandelt wel goed, gij liep wel goed, maar wie is u in de weg gekomen? Met andere woorden, jullie zijn zo mooi begonnen op die mooie weg van Gods geest, maar wat is er gebeurd waardoor je die weg bent kwijtgeraakt? Nou, vanmorgen wil ik het derde deel doen en dat staat in Efeze hoofdstuk 5. En als u uw Bijbel bij u hebt, en natuurlijk hebt u dat, dan is dat Efeze 5 vers 15. Want als je die wedergeboorte hebt meegemaakt en als je door de geest van God leert om te wandelen, dan is de derde vraag: hoe blijf je op die koninklijke weg? Hoe blijf je op die weg van de geest? En we lezen in Efeze 5 vers 15. En daar zegt Paulus, zie dus nou letten toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, doch als wijze. u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heren van harte. Dankt te allen tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus, God de Vader voor alles. En wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. Wandelt, zegt Paulus, ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Hij zegt, zie nauwlettend toe. Eigenlijk staat er, zie precies toe hoe je wandelt. Dus zorg dat je tot in de puntjes weet hoe je wandelt. Dat is wat Paulus eigenlijk tegen ons zegt. Dus wandelen op de weg van God is geen bezigheid die erbij doet. Je hebt je werk, je hebt je gezin, je hebt je hobby's en natuurlijk heb je ook je geloof. En als je tijd hebt voor het een, dan doe je het een. Heb je tijd voor het ander, doe je het ander. Maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Paulus zegt eigenlijk, het moet de basis zijn van alles wat je doet. De basis van je hele leven moet zijn, nauwlettend tot in de puntjes wandelen op de weg van de geest. Daar kun je niet mee sjoemelen. Dat vraagt je volledige aandacht. En ik denk dat bij mij en bij veel hier, ook in Sliedrecht, dat daar gelijk al de schoen wringt. Dat we vaak zoveel willen, dat het nauwlettend volgen van de Heer Jezus erbij inschiet. Dat we het ons wel vaak bewust zijn, het verlangen uitspreken, soms ook proberen, maar zo vaak ontdekken dat we eigenlijk zoveel andere dingen ook willen doen. En we daardoor niet toekomen aan het nauwlettend volgen van Christus. En zegt hij, doe dat dan niet als onwijze, maar als wijze. Ik moest daarbij denken aan de Heer Jezus, waarvan staat hij nam toe in wijsheid. Toen de Heer Jezus van een klein kind opgroeide naar een volwassen man, groeide hij ook in wijsheid. Eigenlijk hoort het bij groter worden, bij geestelijk volwassen worden. Als het goed is, word je vanzelf wijzer. Alhoewel, als ik soms kijk naar mensen die de Heer Jezus al zo ontzettend lang kennen en hoe ze dan soms spreken, dan denk ik van waar is de wijsheid die er eigenlijk in je leven zou moeten zijn? Wijsheid is niet alle Bijbelboeken uit je hoofd kunnen opnoemen en is niet weten langs welke plaats de derde zendingsreis van Paulus is gegaan of wie de schoonvader van Jeruel was. Maar wijsheid is doen. Bij wijsheid had ik altijd vroeger het idee van dat is hoog, zweverig, ver van mijn bed. Maar de Heer Jezus maakt wijsheid heel concreet. U hoeft het niet op te slaan, maar als hij bijvoorbeeld spreekt over de twee mannen die hun huis bouwen, dan spreekt hij over een wijze en een dwaze man. En dan zegt hij over de wijze, en ieder die mijn woorden hoort en ze doet, dat is de wijze. En van een dwaze zegt hij, en een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet. En daaruit trek ik de conclusie, je bent wijs als je doet wat God van je vraagt. Je bent niet wijs als je heel veel weet, als je precies weet hoe het boek Openbaring in elkaar zit, hoe de toekomst van Israël eruit ziet, dat is niet de wijsheid die hier bedoeld wordt. Wijsheid is doen wat God je duidelijk heeft gemaakt. Je kunt dus heel veel uit Gods woord niet begrijpen. En dat is geen enkel probleem. Ik heb als idee, naarmate je meer in Gods woord leert of leest, des te minder ga je van begrijpen. Dat is niet het probleem, denk ik. Ons probleem is veel meer om dat weinige wat we weten, om dat te doen. Om daarin gehoorzaam te zijn. Wijs ben je als je doet wat God je duidelijk maakt. En waarom is dat belangrijk? Waarom moet je nou lettend wandelen en waarom moet je wijs zijn? Nu, dat zegt Paulus in het vers ernaast. Hij zegt, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad, zegt hij. Hij zegt, maak je de gelegenheid ten nutte. In de nieuwe vertaling die veel mensen lezen, staat de tijd uitbuiten, want de dagen zijn kwaad. Eigenlijk staat er in het Grieks nog een ander woord. Eigenlijk staat er in dat woord wat ik net noemde, gelegenheid ten nutte maken, dan staat eigenlijk alles opkopen. Als je vroeger een markt had en je ging die markt op en je kocht alle producten op, dan was je concurrent een slag voor. En dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Hij zegt, je moet eigenlijk alles uit de markt kopen. Alles kopen voordat de ander het koopt. Je moet als het ware de ander een slag voor zijn. Dat is wat eigenlijk Paulus hier zegt. Je moet je tegenstander een slag voor zijn. Dat is eigenlijk uitkopen wat hij hier bedoelt. En de boze is altijd bezig om mensen die gerukt zijn uit het koninkrijk van hem, uit het koninkrijk van de duisternis, om die weer te beïnvloeden. Met het verlangen om ze terug te krijgen in zijn macht. Hij heeft een geweldige hekel aan mensen die wandelen in het licht. En die doen wat God zegt. En hij zal alle tactieken gebruiken om jou en mijn leven te beïnvloeden en je langzaam terug te trekken in de duisternis waar je vroeger geweest bent. En daarom zegt Paulus, wees je tegenstander nou een stap voor. Koop alles uit die markt weg wat hij zou kunnen kopen. Wees hem een stap voor. En als je weet wat de tactiek van de boze is, en dat legt de Bijbel uit, en als je weet hoe je moet wandelen op de weg van Gods geest, dan ben je een gewaarschuwd mens. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dan weet je wat de risico's zijn, wat de gevaren zijn die de boze op je uit probeert te oefenen. En je weet hoe God wil dat je wandelt. En daarom zegt Paulus, doe dat dan ook. Maak je de gelegenheid ten nutte. Want, zegt hij, de dagen zijn kwaad. Dat zei hij duizenden jaren geleden al. Efeze, een grote havenstad, was een stad die bekend was om zijn immoraliteit, om zijn onzedelijkheid, om de begeerte die er was. En hij zegt, kijk daarvoor uit, want de dagen zijn kwaad. En dan denk ik van nu, 2000 jaar later, als vanmorgen Paulus hier uitgenodigd was om te spreken, wat zou hij dan zeggen van ons Nederland? Wat zou hij zeggen van Sliedrecht? Zou hij dan zeggen, want de dagen zijn beter geworden dan in de tijd van Efeze? Tientallen jaren later spreekt de Heer Jezus zelf tegen diezelfde gemeente. Eerst spreekt Paulus en zegt, pas op, de dagen zijn kwaad. En tientallen jaren later komt de Heer Jezus in openbaring. En hij spreekt opnieuw tegen diezelfde gemeente van Efeze. En hij zegt, bekeer je, want als je dat niet doet, dan zal ik de kandelaar wegnemen. En opnieuw klinkt de waarschuwing, kijk uit, gemeente in Efeze. En ondanks de waarschuwing van Paulus en ondanks de waarschuwing van de Heer Jezus zelf, is er in die gemeente niet gereageerd. Want de gemeente van Efeze is van de aardbodem verdwenen. De kandelaar is weggenomen. Het licht in Efeze is verdwenen. Het getuigenis van christenen is opgehouden. De kerk in Efeze is weggegaan. En toen dacht ik, wat een leer ook voor ons, voor jullie als gemeente in Sliedrecht. Om niet achterover te leunen en te zeggen, het zit wel goed met ons, ons leven staat op de rails, het komt allemaal best goed. Maar om je bewust te zijn dat God ook tegen jou en tegen mij spreekt en je telkens afvraagt, wees je bewust hoe je wandelt, nauwlettend, wijs, want de dagen zijn kwaad. En dan gaat hij verder en zegt, wees niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Wees niet onverstandig. En hij zegt er eigenlijk mee, gebruik je verstand. Vind ik zo mooi nuchter. Paulus is een hele nuchtere man. Hij zegt heel gewoon, gebruik je verstand. Wees niet zonder verstand, staat er eigenlijk. En voor ons is dat vaak een moeilijke les. Wij reageren vaak op ons gevoel, op onze emoties. Maar Paulus zegt, gebruik ook het verstand. Want ook je verstand is, als je een kind van God bent, verlicht door de Heilige Geest. En dan mag je heel nuchter dingen afwegen. En overdenken. En je verstand gebruiken. En bidden, Heer, wilt u me wijsheid geven om ook met mijn gedachten juiste keuzes te maken. En tracht te verstaan wat de wil des Heer is. Een van de moeilijkste dingen, denk ik, waar je een aantal preken over zou kunnen houden. Hoe versta je nu concreet de wil van God? Hoe maak je nu precies een keuze? Hoe wandel je nou op de weg van de geest van God? En dan gaat hij verder. En hij zegt, en bedrink je niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En hij waarschuwt hier tegen de gewoonte die in heel religieus Efeze aanwezig was, om tijdens bepaalde offerplechtigheden overmatig veel drank te gebruiken. Vooral veel wijn te drinken. En als er veel wijn gedronken werd, er werden vaak grote groepen bij elkaar gezet, waar veel gedronken werd, dan kregen ze zogenaamde openbaringen. Dan gingen ze dingen zien die ze normaal niet zagen. Ze kwamen in geestvervoering en ze kregen de openbaringen van de goden, dachten ze. Nee, zegt Paulus, zo hoort het bij jullie christenen niet te gaan. Je moet niet vol zijn van bandeloosheid en van wijn, maar je moet vol zijn van de geest van God. Je moet vrijwillig de controle overgeven aan de geest van God. Zoals mensen die wijn drinken vrijwillig de controle overgeven aan alcohol. En langzaam datgene wat ze doen laten bepalen door de alcohol. Zo moeten jullie de goede keuze maken. En je laten vullen met de geest van God, zodat hij de controle over jouw leven krijgt. Jij niet meer zelf aan het werk bent, maar hij het doet. Laat je vervullen met de geest van God. En je hebt al vaak gehoord, dat is aan één kant een passief iets. Het is vervuld worden. Dat kun je niet zelf doen, dat is iets wat gebeurt van buitenaf. Je wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is wat ik aan het begin van de studie gezegd heb, de eerste keer. Dat is een werk voor 100% afhankelijk van Gods wil. Word vervuld. Hij is de enige die dat in jouw leven kan doen. Maar tegelijkertijd geeft Paulus het hier ook als een geweldige opdracht. Hij zegt, word vervuld. En u weet allemaal, dat is de tegenwoordige tijd, eigenlijk de voortdurend tegenwoordige tijd, de doorgaand tegenwoordige tijd. Het is een opdracht om telkens weer je vervuld te laten worden met de geest van God. Ik heb al eerder gezegd, eigenlijk hoef je daar en zou je daar niet om moeten vragen. Een poosje geleden hadden wij overleg met de leiders van onze diensten, van de samenkomsten. En toen zei er iemand, het valt me op dat er zo vaak gebeden wordt als we de dienst beginnen. Heer, wilt u in ons midden komen? Heer, wilt u vanmorgen hier zijn? Of Heer, we nodigen u uit in ons midden. En hij zei, eigenlijk is het helemaal niet bijbels om dat te bidden. Want de Heere God hoef je niet uit te nodigen, want hij is er. Of je hem nu vraagt of niet. Je hoeft niet te vragen of hij aanwezig wil zijn, want hij is daar waar zijn kinderen samenkomen. Eigenlijk bidden we iets wat overbodig is. Laten we nu eens anders gaan vragen en gaan spreken en zeggen, Heren, dank dat u hier bent. Heer, wilt u zichzelf deze morgen verheerlijken? Wilt u u groot maken? Toen dacht ik, dat werkt ook zo met het vragen van de vervulling met Gods geest. We vragen om iets waar God van zegt, maar ik wil niets liever mijn kind aan jou vullen. Wil jij het wel? Wil jij wel vervuld worden met de geest van God? Als u later in de hemel komt, zult u nooit kunnen zeggen tegen God, ja Heer, ik wilde wel vervuld zijn, maar u deed het niet, hè? U hebt mij niet vervuld, ik heb me opengesteld voor u en alles gedaan wat ik kon, maar u hebt het niet gedaan. Nee, het ligt niet aan God. Als je later voor hem verschijnt, zal er alleen maar de zekerheid zijn dat jij vaak tekortgeschoten bent. Dat jij die kansen die God gaf, die uitnodiging niet hebt benut en niet vervuld bent met wat hij wil doen. Door wedergeboorte ontvang je de geest van God. En op dat moment word je ook opgenomen in het lichaam van Christus. Zoals de Bijbel het noemt, dan word je gedoopt in het lichaam van Christus. Je wordt gedoopt met in de Heilige Geest. Dat is een eenmalige gebeurtenis. Maar vanaf dat moment moet je telkens weer bewust kiezen, mens in Sliedrecht, wil ik vol zijn van de geest van God? Als je het boek Handelingen gaat lezen en de Heilige Geest wordt uitgestort, dan staat er dat de apostelen vol zijn van de Heilige Geest. Maar dat is geen eenmalige gebeurtenis, want als je het doorleest, dan zie je dat het nog wel 3 of 4 keer daarna verteld wordt. Dat ze opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. Dus je kunt dus opeens zomaar weer merken dat je leeg bent. Zoals ik dat zelf ook merk en u zult merken. Je kunt soms zo vol zijn van wat God in je leven wil doen, voor wie hij is, voor wat je voor hem mag doen. Maar het kan ook zomaar gebeuren dat je denkt, maar waar is die volheid nu? Waar is de aanwezigheid van God nu in mijn leven? En dan is het opnieuw een zaak om te kiezen en te zeggen, Heer, u wilt mij vullen. Wat houdt uw vervulling in de weg? Wat is er in mijn leven waardoor ik niet vol ben van u? Vul mij. En dan mag je jezelf als een handschoen aanbieden waarin God zijn goddelijke hand steekt om te doen wat hij wil doen. Dan mag je je zeiltje uitrollen en zeggen, Heere, wilt u blazen en mijn kleine bootje sturen in de richting die u voor ogen hebt. Dan mag je vrijwillig de controle overgeven aan God en zeggen, Heer, wilt u in mijn leven doen wat u behaagt. Nou, hoe herken je nou mensen die vol zijn van Gods geest? Hoe herken je die nou? Hoe kun je nou zien dat mensen vol zijn van de geest van God? Nou, dat zegt Paulus hier. Hij zegt, eigenlijk zijn er twee dingen die gebeuren met mensen die vol zijn van de geest van God. En hij zegt dat in vers 18 tot en met 21. En taalkundig is de vertaling een beetje krom in de NBG en in de NBV-vertaling. Eigenlijk, ik probeer het een beetje uit te leggen, maar het is misschien een beetje ingewikkeld. Eigenlijk staat er iets als volgt. Er staat, wordt vervuld met de geest. En het gevolg daarvan is dat je God gaat grootmaken, 1. En 2, vers 21, dat je onderdanig wordt aan elkaar. En als je het gewoon leest, dan staat er, wordt vervuld met de geest, maak God groot, wees elkaar onderdanig. En die staan als het ware alle drie naast elkaar, maar dat is niet wat in het Grieks staat. In het Grieks zegt Paulus, wordt vervuld met de geest en het gevolg daarvan, als je vol bent van Gods geest, dan zul je deze twee dingen gaan doen. En het eerste wat hij noemt, wat hij zegt, als je vol bent van Gods geest, zegt hij, dan zul je de Heere groot gaan maken. Lees maar. Spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingt en jubelt de Heere van harte, dankt allen tijd in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader voor alles. Dat is de eerste. Mensen die vol zijn van de geest van God, die gaan God groot maken. Dat zul je volgende week horen op de Pinksterdag. Er staat dan dat als zij vervuld worden met de geest, dan staat er, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Dat is het eerste wat ze gaan doen. Als ze vol worden van Gods geest, gaan ze God groot maken. En als later datzelfde gebeurt bij Cornelius, de heiden, dan staat er, en zij hoorden hen God groot maken. Mensen die vol zijn van Gods geest, gaan God groot maken. Ik geloof ook dat het teken is, het gave teken van het spreken in tongen, is altijd het grootmaken van God. Als je in Handelingen 2 kijkt en in Handelingen 10 over Cornelius, waar gesproken wordt over het spreken in tongen, dan zie je wat spreken in tongen is. Dat is het verheerlijken van God. Dat is verkeer. Mensen die vol zijn van God, die spreken om God te verheerlijken. Spreken in tongen is altijd gericht op de verheerlijking van God. En nergens in de Bijbel zie ik dat het andersom is. Dat God in tongen spreekt tot een mens in de openbaring. Het is altijd het verkeer vanuit een mens die gevuld is en die God groot maakt. En de vraag is, waar is jouw hart vol van? Want waar je hart vol van is, daar ga je vanzelf van spreken. Als je vol bent van God, dan kan het niet anders zijn of je zingt en je spreekt van Gods grootheid. En als je nu eens de band terugspoelt van deze afgelopen week van jou, vraag je dan eens af, waar was ik nou deze week vol van? Kan ik zeggen dat ik zo vol van was van Gods geest, dat ik inderdaad tot zijn eer heb gesproken? Misschien wel heb gezongen. Heb ik Gods grote daden verkondigd in de afgelopen week? Waar is jouw hart vol van? Waar zing jij het hoogste lied van? Als je vol bent, dan kom je hier vanmorgen ook niet zomaar om een liedje te zingen inderdaad, maar dan kom je in het besef van, hey, ik mag komen tot de schepper van hemel en aarde, en die God, die ziet er naar uit om door gewone mensen geëerd te worden. Snap ik het? Nee. Maar doe ik het? Ja, graag. God groot maken, hem eren en aanbidden, dat is een gevolg van het vol zijn van de Heilige Geest. Maar er is nog een tweede gevolg. En misschien nog wel belangrijker in het leven van elke dag. Want, zegt Paulus, als je vol bent van de Geest van God, dan word je elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Een gevolg van vol zijn van de Geest is God groot maken. Maar het tweede is dat je onderdanig wordt. Dat je gaat doen wat God verlangt. Dat je de houding krijgt die Christus had, die in het godengelijk zijn, zichzelf het leven heeft afgelegd en een knecht, een dienstknecht is geworden om ons te dienen. Dat is wat eigenlijk Paulus hier zegt. Het gevolg van vervuld zijn met Gods geest is dat je onderdanig wordt naar elkaar. Vol zijn van Gods geest is dus niet zweverig of vaag of ongrijpbaar. Maar vol zijn van Gods geest is ook helemaal met twee voeten op de grond staan. Is zeggen, oké, dat betekent dat ik de houding wil hebben die Christus heeft. Dat ik onderdanig ben aan de ander. En dat gaat Paulus uitwerken, ga ik nu niet doen. Maar hij zegt daarna hoe dat precies gaat. Hij zegt, hoe werkt dat dan in je huwelijk als man en vrouw? Hij legt uit hoe dat gaat als vader naar kinderen en als kinderen naar vader. Hij legt uit hoe die onderdanigheid werkt in de relatie werkgever-werknemer. In alle relaties die je allemaal kunt bedenken, laat Paulus zien, kijk, dit is nou hoe je kunt laten zien dat je vol bent van Gods geest. Mensen die vol zijn van Gods geest zijn dus godlovers. Juda's, want dat betekent Juda, godlover. Maar mensen die vol zijn van Gods geest zijn ook mensen die in hun gewone leven een goede vader zijn. Een goede moeder zijn. Een gezegend kind zijn. Een goede werknemer. Een goede werkgever. Een goede partner. Vol zijn van Gods geest is te zien in de manier waarop je gewoon elke dag in het leven staat. Doordat je onderdanig bent in de vrezen van Christus. En toen ik dat voor het eerst ontdekte, dacht ik, nou, dat is eigenlijk heel concreet. Dat betekent dat ik de volheid van de geest, dat die te zien is in de manier waarop ik met Anneke omga, mijn vrouw. Dat de volheid van Gods geest te zien moet zijn in de manier waarop ik mijn kinderen opvoed. Dat de volheid van de geest werkt in de manier waarop ik in de vergadering op school zit. Toen dacht ik, ja, zo concreet is het. Het is meer dan alleen maar God loven, eren, aanbidden. Natuurlijk is dat het allermooiste wat er is. Maar het tweede is vol zijn van Gods geest. Heel concreet met je voet op de grond gehoorzaam zijn en de houding aannemen die Christus had. En daarin laten zien dat God de ruimte heeft in jouw leven. Dat begint dus straks al na de dienst. Dat begint straks als je thuis komt. Dat gaat morgen verder als je op je werk komt. Heel concreet kun je daarin zien of iemand vol is van Gods geest. En hoe word je dan vol van de geest van God? Hoe word je nou vol van de geest van God? Ja, ik moest denken aan de woorden van de Heer Jezus in Johannes 7. Waar hij op dat grote feest tegen de aanwezigen het volgende tegen ze zegt. En op de laatste, de grote dag van het feest, zegt Johannes 7 vers 37, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Dus hij zegt, als je dorst hebt, dan mag je komen en je mag drinken en je zult zoveel mogen drinken, dat het zo vol is dat het niet meer in je past, maar dat er zelfs uit zal stromen. Dat is wat God aanbiedt. God is geen karige God en zuinige God, maar God is overvloedig in zijn goedheid. En als je inderdaad ruimte maakt voor zijn geest, dan zal hij niets anders willen dan je tot overvloeiend vullen met zijn aanwezigheid. Ik moest denken aan een boek wat u misschien wel kent, van Cornelis Lambrechtse in zijn Arm de Lammeren. En eigenlijk zou je naast de Bijbel, die mag natuurlijk niet onderlijden, maar eigenlijk zou je naast de Bijbel dit boek allemaal gewoon moeten lezen. Ik huil niet zo heel gauw, maar dit is een boek waar ik echt bij heb zitten huilen. En wat ik denk nu wel 3 of 4 keer gelezen heb. Een boek wat heel ontroerend het leven van een jong mannetje beschrijft, die in Zeeland opgroeit. Het wordt ook in Zeeuws dialect grotendeels geschreven, erg grappig en leuk. Maar die eigenlijk het ontluikende geloofsleven van het jongetje beschrijft. En je gaat zo mee in het gezin en met het leven van het jongetje. En je ontdekt hoe hij langzaam maar zeker ontdekt wie God is. En dan komt het boek tot een ontzettend ontroerend eind waar het sterven beschreven wordt op een manier waar ik van denk, ja, zo, ik denk dat het zo inderdaad zal gaan. En ik wil een stukje lezen over de eerste keer dat Fransje, want zo heet het jongetje, mee mag naar de kerk. Hij is nog nooit in de kerk geweest, het is nog maar een klein jongetje, maar op een dag mag hij mee. Het is een warme dag, zoals vandaag, de zon schijnt. En eigenlijk heeft hij vergeten om thuis wat te drinken in de zenuwen. En heeft het lange eind moeten lopen en hij komt eigenlijk dorstig aan in de kerk. In de kerk worden de ogen van Fransje getrokken naar het smetloos wit kleed wat op de tafel ligt. Er staan voorwerpen op, hoewel hij die niet zien kan, want ze zijn ook bedekt met witte doeken die iemand heel netjes gestreken heeft. Want de rechte vouwen staan er scherp omlijnd in. Even later gaat de deur van de consistoriekamer open en de kerkenraad komt binnen, voorafgegaan door de dominee. Fransje is terstond gefascineerd door de indrukwekkende gestalte. Een lange, magere man die Fransje al heel oud lijkt. Maar het meest opvallend zijn zijn zachte gelaatstrekken en de sneeuwwitte haren die in lange vlokken om zijn voorhoofd en slapen kransen. Fransje zit hem vanuit zijn hoekje stil en hij biedt gade te slaan. En hij weet zomaar dat hij veel van die vreemde dominee houdt. Na het zingen en bidden houdt de dominee een korte inleiding tot zijn preek. En hij leest uit Openbaring 22. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niets. En bij het horen van die woorden kijkt Fransje verbaasd op. En hij is zich opeens bewust van zijn grote dorst. Het is omdat de dominee die woorden heel indrukwekkend en met grote nadruk gelezen heeft, dat Fransje haast gedwongen wordt om te luisteren. En daar ze hem herinneren aan zijn behoefte aan drinken, wacht hij wat de dominee verder gaat zeggen. Daarom slaat ook de eerste zin als een schicht naar binnen. Als de dominee met de deur in huis valt en zegt, zijn er hier ook mensen die dorst hebben, geestelijke dorst? Dan is hier vanmorgen laving te krijgen, want de Heer is in zijn onbegrijpelijke liefde hier niet alleen met water, maar zelfs met brood en wijn aanwezig. En hij nodigt iedereen die honger en dorst heeft om te komen en te drinken. Het geeft Fransje een blij gevoel, hem zo rustig vanuit zijn hoekje gade te slaan. En onbewust laven die woorden uit de hemel zijn geestelijke dorst. Ja, maar zijn lichamelijke dorst wordt er niet doorgelest, integendeel. Die wordt alleen maar erger door het horen van woorden als dorst en water. Hij heeft al geprobeerd om het met een pepermuntje van Kay, dat is de vrouwtje die meegegaan is, te blussen. Maar hij kreeg zoveel slijm in zijn mond, zo'n vieze smaak, dat hij het ding voorzichtig uit zijn mond heeft genomen en een hoekje naast de bank op de vloer heeft laten vallen. Hij raakte door in de war. Want enerzijds zou hij willen dat de kerk maar gauw uitging, zodat hij naar huis kon om te drinken. Maar aan de andere kant zou hij zo graag die woorden van deze man willen horen. En dan neemt de dominee met zijn rechterhand het glas van zijn lessenaar en hij houdt het over de rand van de preekstoel omlaag, alsof hij het de gemeente aanbiedt en hij zegt, het is alsof God zegt, is er iemand die dorst heeft? Laat hem dan komen, want hier is water voor u. En er is iemand die dorst heeft. En die de gesproken woorden gelooft. En die op de uitnodiging ingaat. Het is Fransje. En voor vader er erg in heeft om hem nog gauw bij zijn mouw te grijpen, is Fransje op weg naar het uitgestoken glas water. Dat het onverwacht antwoord is op zijn schreeuwende behoefte. Hij trippelt naar de avondmaalstafel, stapt er voorzichtig langs om het witte kleed niet aan te raken en gaat naar de preekstoel toe. En hij blijft staan en hij steekt zijn hand naar boven. Er heerst een bijna tastbare stilte in de kerk. Geen voet schuift, geen kuchje weer klinkt. Je zou een speld kunnen horen vallen. Vader maakt aarzelend aanstalten om zijn kleine rustverstoorder terug te halen, maar hij blijft zitten. En hij wacht gespannen op de afloop van dit drama. En de dominee die Fransje aanziet komen, begrijpt de situatie. En met een bewogen stem zegt hij, wacht maar even ventje, ik kom zo bij je. En hij opent de deur aan de zijkant van de preekstoel, daalt de trap af en komt met het uitgestoken glas op Fransje toe. Maar hij geeft het hem niet in de handen. Hij legt zijn linkerhand tegen Fransjes achterhoofd en brengt met de andere het glas aan de lippen van Fransje. En Fransje drinkt en hij drinkt en hij drinkt. Hij drinkt tot de laatste druppel over zijn tong vloeit. Het water is lauw, maar het lijkt lekkerder dan ooit. En tijdens het drinken slaat hij zijn ogen op naar die vriendelijke man boven hem. En als het glas leeg is, wil hij weer teruggaan naar zijn hoekje. Maar de dominee houdt hem tegen. Hij legt zijn hand op Fransjes hoofd. En met een stem die van ontroering trilt, zegt hij: geliefde gemeente, ik zou geen betere toepassing weten dan wat u hier voor u ziet. Ook al begrijpt het kind de geestelijke strekking niet van mijn woorden, toch heeft hij in zijn kinderlijk geloof gedaan wat God van zijn kinderen vraagt. Namelijk ingaan op de uitnodiging en drinken. Want we moeten immers alle worden als dit kind. Want indien niet, dan zullen wij het koninkrijk van God niet binnengaan. En toen dacht ik bij mezelf: heb ik eigenlijk wel dorst? Ik kan zoveel bijbelstudies houden over vervuld worden met Gods geest. Maar hebben wij eigenlijk hier in Sliedrecht en in Zwijndrecht wel echt dorst? Zijn we zoals het hert in Psalm 42 die schreeuwt om dat levende water? Is er wel ruimte in ons binnenste zodat het water erin past? Ik denk dat dat de tactiek van de boze is. Hij heeft zo'n geweldig assortiment van dranken staan, dat je maar kunt kiezen wat je hebben wil. Je kunt je leven vullen met van alles en nog wat, zodat je geen geestelijke dorst zult hebben. En mensen in Sliedrecht, of je nu oud of jong bent, of je de Heer Jezus nou lang of kort kent, de boze zal altijd weer het assortiment aanbieden. En zeggen: kijk nou eens, als je dorst hebt, als je trek hebt, neem dan, het is gratis. En daartussen staat ook dat levende water, wat God zelf geeft. Waar God van zegt: kijk, dit is mijn aanbod. Dat is van de boze, dit is mijn aanbod. Wat wil je drinken? En ik vraag me af, wat willen we echt? Hebben we werkelijk dorst naar het water wat Jezus wil bieden? Willen we echt wel vol zijn van Gods geest? En als ik heel somber en nuchter ben, misschien wat zwaarmoedig ben, dan denk ik: nee, we willen vaak gewoon niet. We weten alles van de geest van God en hoe we vervuld moeten worden en hoe we moeten wandelen, maar wat brengen we van terecht? Het valt me op als we gaan spreken over de geest van God. Wat gebeurt er vaak? We krijgen vaak ruzie met elkaar. We krijgen wel partijschappen. We leggen met elkaar in de klins, terwijl het moet gaan om de geest van God die ons samenbindt. En dan kan ik alleen maar naar God toe gaan en zeggen: Heer, wie zijn wij? Wat zijn wij mensen toch onmachtig om iets te doen tot eer van uw naam? Heer, als u niet in mij doorgaat met het werk wat u begonnen bent, Heer, dan wordt het niks. In Zwijndrecht niet, in mijn leven niet, in Sliedrecht niet. Heer, ik kan alleen maar zoals Fransje naar u toe gaan en zeggen: Heer, u kent mijn leven. U kent mijn onmacht, u kent mijn dorst. Heer, wilt u me helpen om te drinken bij u? Bij het water wat echt de dorst lest. Mensen, Sliedrecht, als je vol wil worden van Gods geest, ga dan de volgende week eens je eigen leven na en kijk eens waar je leven echt mee vult. Waar je dorst door overgaat, denk je. En of je echt de tijd wel neemt om je te vullen met het levende water wat God biedt door zijn Heilige Geest. Daarbij wens ik u de zegen die God alleen kan geven. Amen. Heer, we komen tot u. En we danken u dat er in een leven zoveel te zien is van hoe wij zouden moeten zijn. Dat we in onze ontvankelijkheid, in ons kinderlijke verlangen naar u toe mogen gaan en mogen zeggen: Heere, ik heb alweer dorst. Ik ben uitgedroogd. Of ik heb de afgelopen week gedronken van alles en van nog wat. En het was nog lekker ook. Maar het heeft me niet verzadigd. Heer, vergeef me opnieuw dat ik mijn leven gevuld heb met dingen die niet van u waren. Vader, geef me de dorst. Misschien moet ik dat zelfs wel vragen. Heer, geef me de dorst naar wat u alleen geven kunt. Naar het levende water van uw geest. Vul mij met uzelf. Heer, geef me de moed om ruimte te maken in mijn leven voor het levende water wat u wilt geven. Help me in het maken van keuzes als vader, als moeder, als werkgever, als werknemer, als partner. Help me om ruimte te maken voor u, zodat mensen kunnen zien dat u in volheid in mij woont. Heer, ik bid zo voor ook de mensen hier in Sliedrecht. Heer, dat u hen helpt om zichzelf te onderzoeken en eerlijk voor u te gaan staan. En eerlijk naar u uit te spreken waar ze vol van zijn. Geef hen de moed om keuzes te maken, om weg te snijden wat weg moet. Om ruimte te maken voor wat u wilt geven. Heer, we bidden zo om de genade die u kunt werken door uw geest. In de naam van Jezus. Amen.